Nadat Max me had gebeld vanaf het terrein, heb ik meteen de politie gebeld. Het belangrijkste was logischerwijs dat er zo snel mogelijk hulp voor Leon zou komen. En daarna heb ik Milan gebeld. En ik was heel kwaad, op zijn zachtst gezegd. Heel kwaad.
Sarah.
Hi Milan, ik had Max net aan de telefoon. Wat de fuck is er aan de hand?
Ik heb geen flauw idee.
Oké, hij had jou ook gebeld, zei hij?
Ja, dat klopt. We zijn onderweg. Maar wat heeft hij tegen jou gezegd?
Nou, ik kon er geen touw aan vastknopen. Hij was namelijk zwaar overstuur, maar Leon heeft hulp nodig.
Ja, dat zei hij dus ook tegen mij. Saar, het ding is alleen dat die gegevens van Leons armband, die zien er nog steeds prima uit.
Oké, wat gek. Ja, super raar. Hij zei ook dat er camera's op het terrein aanwezig zijn.
Camera's?
Ja, camera's. Ja, super raar. Ik wil heel graag weten wat er aan de hand is.
Sarah, wat denk jij nou? We hebben hier toch duidelijk afspraken over gemaakt, of niet?
Ja, dat dacht
Max,
ik ook.
Inderdaad, Max ziet dingen die er niet zijn. Die gast, hij spoort niet. Ik bedoel, hoe komt hij aan een telefoon? Dat is wat ik wil weten. En als er echt iets aan de hand was, dan kon hij gewoon op die alarmknop drukken. Heeft hij op die alarmknop gedrukt? Dat heeft hij niet gedaan.
Dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gezegd.
Ach, kom op, Saar. Wie geloof jij nou? Deze gast, die speelt spelletjes met ons. Dat is toch overduidelijk?
Het was Milan die een spelletje met mij speelde. En om het te winnen moest ik het spelletje meespelen. Voor nu.
Ja, je hebt gelijk. Ja. Ik ben gewoon een beetje geschrokken.
Dus we hebben het er later nog even over dan, okay. Ja?
Oké, sorry. Okay. Ik heb de politie al gebeld, die zijn onderweg.
Heel goed, is goed. Ik moet hangen, ja?
Oké, doei. Doeg.
Mijn naam is Sarah Bartok. Net als Max werd ook mij een 500.000 euro schadevergoeding betaald. Officieel om de imagoschade die mijn bedrijf was toegebracht te compenseren. Dit is een podcast die nooit gemaakt had mogen worden. Deze is voor Leon.
Toen ik ontwaakte, het voelde alsof ik nog droomde. Alsof ik 100 jaar geslapen had. Waar was ik? In het ziekenhuis. Ontdekte ik vrij snel. Ik lag in een wit bed. Ik kon me nauwelijks bewegen. Als ik mijn hoofd draaide, dan zag ik apparaten, beeldschermen, slangetjes. Af en toe mensen die aan me zaten, maar ik kon niks doen. Ik had geen pijn, maar ik kon ook niks doen. Een rest boven in de hoek onder het plafond, daar hing een tv die de hele tijd aanstond.
Ja, nou ja, ik vind gewoon...
Moet het over hebben.
Ja, ik voel me gewoon heel erg goed. Ik heb nergens last van gehad. Bij de eerste golf ook niet. Voor de rest
en jij
ik...
niet?
Nee, ik niet. Dus maar waarom zou ik dan zo'n medicijn moeten slikken? Dat is mijn vraag.
Nou, omdat misschien heb je het wel. Je kan ook besmet zijn als je het wel hebt. Maar ja. Dat je geen symptomen hebt, dat je het niet doorhebt. Maar dan ben jij degene die lekker fluitend rondloopt. Maar je kan wel mensen besmetten die daar gevoelig voor zijn. Die daar misschien aan komen te overlijden. Dat wil je niet op je geweten hebben.
Ja, nou ja.
Ik herinnerde me vooral de hitte. Kraakblauwe lucht met daar in de felle zon. Het zweten. Het stof. Ik herinnerde me de pijl en boog. De hut. Het konijn. En toen opeens... Leon.
De 25-jarige man die 9 dagen geleden om het leven kwam tijdens de opnames van de primitieve podcast is door een ongeval om het leven gekomen. Dat is zojuist bevestigd door politie Gelderland. Hij en zijn medekandidaat zouden 3 weken survivalen op een militair oefenterrein op de Veluwe met enkel een voice recorder. De productie werd na 16 dagen noodgedwongen afgebroken nadat er een brand uitbrak in hun verblijf waarbij de man om het leven kwam. Ook al het opgenomen audiomateriaal is door de brand.
Na mijn telefoongesprek met Milan ben ik meteen in de auto gesprongen. Vanaf de snelweg zag ik toen al in de verte een pikzwarte rookpluim. Wel heel klein maar. En ik kwam aan op de plek waar ik Max en Leon op 1 juli had afgezet. Er stonden daar 4 zwart gepantserde busjes en een politieauto. Ik rende daarop af, maar eigenlijk werd ik al heel snel tegengehouden door een agent. En hij vroeg me of ik wilde weggaan. En tegelijkertijd verscheen er toen achter hem iemand vanuit de bosjes die zich uit zo'n typisch wit pak ritste en in een van die zwart gepantserde busjes stapte. Ik weet nog heel goed dat ik terug naar huis ben gegaan en ik heb Milan echt 10 keer geprobeerd te bereiken, maar ik kreeg het niet te pakken. Ja, en toen de volgende ochtend moest ik via het journaal notabene te horen krijgen wat er was gebeurd. Het werd echt overal op televisie, radio, overal werd gesproken over de grote podcastramp. Mijn telefoon stond rood gloeiend. Mailtjes kwamen binnen, tientallen tegelijk. Maar ik kon er niks. Ik was in shock. De hele tijd werd er op de doorbel gedrukt. En het was echt. Mensen zeggen wel eens, dat was echt een nachtmerrie. Maar het was een nachtmerrie. En ik heb me letterlijk onder de dekens verstopt. Pas na 2 dagen zijn ze opgehouden met bellen en zijn ze weggereden. En toen, nadat ik uren, heb ik gewoon met mijn ogen dicht in stilte in bed gelegen. En toen ging mijn telefoon weer. Maar dit keer, toen ik keek, was het Milan. Dus toen nam ik natuurlijk meteen op. Maar toen was het helemaal niet Milan. Het was namelijk een vrouw die zich voorstelde als Louise van Vulpen. Namelijk de woordvoerder van Halo. Ik had nog nooit van die naam gehoord, maar blijkbaar werkte zij daar ook. En op mijn vraag waar Milan dan was, antwoordde ze dat die uit zijn functie was ontheven en dat zij nu zijn zakelijke telefoon had overgenomen. Dat is uiteindelijk een heel kort zakelijk gesprek waarin een geldbedrag van 500.000 werd toegeschoven om de imago-schade die Viral met dit ongeval had opgelopen te compenseren. En ook werd me van harte aangeraden om niet op uitnodigingen van journalisten en praatprogramma's in te gaan. Want dat was namelijk voor mijn eigen bestwil. En die van de nabestaanden van Leon. Het schuldgevoel wat door me heen ging, dat was onbeschrijfelijk. Is nog steeds onbeschrijfelijk. En wat er werd gezegd in het nieuws, dat klopte gewoon van geen kant. Niks. Letterlijk niks kwam overeen met wat Max had gezegd aan de telefoon. Dus ik moest hem spreken.
Oh, hey Max. Hey.
Sarah. Oh,
ben ik blij om je te zien. Hey, hoe voel je je?
Ja, prima eigenlijk. Waarom mag ik niet naar huis?
Nou, dan gaan we achterkomen.
Niemand luistert naar me.
Jawel. Ik luister naar je, echt waar. Ik zei je al.
Hebben ze met Leon...
Luister. We hebben niet veel tijd. De geheugenkaart, is het je gelukt?
Ik heb ze begraven onder de witte berg bij het meertje.
Oké, Max, ik beloof het. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken voor Leon. Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Je kan het pas openmaken als je alleen bent, oké?
Het was een doosje bonbons. Een heel zwaar doosje bonbons. En toen ik het strikje had losgemaakt, verschenen er geen bonbons, maar een voice recorder. En ik kreeg er direct een misselijk gevoel van. Maar toen zag ik het. De binnenkant van het pakpapier. Er stond een bericht ingeschreven. Het was een geheime boodschap. Van Sarah aan mij. Er stond dat ik de voice recorder moest verstoppen onder mijn matras. En moest aanzetten als er bezoek kwam. Er stond ook dat we elkaar zo snel mogelijk zouden zien. En ze sloot af met... Vertrouw verder niemand. Kus S.
Miereneter is niet het enige opmerkelijke wat je gezien hebt.
Ah, leuk. We gaan het weer hebben over de ijskoep.
Bijvoorbeeld de ijskoep inderdaad. Dat is ook zoiets. Kun je me nog 1 keer terugnemen naar dat moment?
Zodra de miereneter doorhad dat hij werd bekeken, rende hij terug het bos in. Ik ging erachteraan zodat we hem niet uit het oog zouden verliezen. En Leon rende terug naar de hut om onze pijl en bogen te halen.
We zitten hier nu. Ja, die is er niet voor af, dus ik heb alvast een ontbijtje gehad. Ik ben gewoon benieuwd hoe lang je zit in de boek. Stug voor ons als mensen in het algemeen om gewoon even helemaal stil. What the fuck? Er staat hier een ijsje. Hallo? Hallo?
Wat trof je aan in de hut?
Een ijskoep.
In de ijskoep.
Ja.
Max, zie je nou wat voor doortrapte spelletjes ons brein met ons spit?
Wat alsof ik dit niet hou. Ah ja. Oh, I got it. Weg ermee. Voor de planten. Sorry, productieteam. Ik heb nu echt geen tijd voor sensatie. Max geen eisen. Leon geen eisen. Max! Max!
Ai, 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 ai. Yo, grap, ik ben er klaar.
Wat als er iets gebeurt dat geen effect heeft op de armband?
Ja, dan is er altijd nog een noodknop aanwezig. Als je hierop drukt, dan zijn wij met onze heli binnen 10 minuten ter plaatse. Nou, niet schrikken hoor, dan komt er nu een prikje.
Mijn vermoedens die bleken juist. Alles werd bevestigd door de opnames van de voice recorders. Leon was niet omgekomen in een brand. En die ijskoek, nou, daar wist ik niks van af. Wat deed dat ding in Milans concept? Max en Leon die voelden zich niet lekker. Oké, ze hadden weinig energie. Ze hadden koorts. Veel zweten en hoesten. Maar nadat Max die ijskoep had opgegeten, verdwenen deze symptomen. Terwijl Leon... Ja...
Goedenavond. Nog geen 2 weken geleden meldden de eerste Nederlanders zich met symptomen van het nieuwste coronavirus. Maar nu al lijkt er een oplossing te zijn die verdere verspreiding moet tegengaan. Het RIVM heeft in samenwerking met het Outbreak Management Team en de Medische Crisiscommissie een medicijn ontwikkeld. Het is vanaf komende maandag te verkrijgen bij de GGD. In Den Haag, verslaggever Oscar de Jager. Oscar, vanaf maandag dus al?
Ja, inderdaad. Het kabinet lijkt te hopen op een vaccin te hebben opgegeven. Het ontwikkelen van zo'n vaccin duurt jaren en zorgt slechts voor immuniteit tegen 1 variant van het virus. In dit klimaat, waar je snel muterende virussen hebt, is een vaccin dus niet echt effectief. Om deze reden heeft het ontwikkelen van een medicijn, dat weliswaar niet immuun maakt, maar wel tijdelijk bescherming biedt tegen 1 specifieke variant, de voorkeur. En dankzij de hervorming in de gezondheidszorg, die het kabinet na de crisis van vorig jaar versneld heeft doorgevoerd, kon er in korte tijd een effectief medicijn worden ontwikkeld. Deze zal de komende weken massaal worden geproduceerd en dus over de verschillende GGD's in het land worden verspreid. Iedere Nederlander krijgt een bericht op de RIVM-app als dat medicijn klaar ligt. De symptomen van dit virus lijken in veel opzichten op die van de vorige. Een snelle afname van energie, koorts, zweten, keelpijn, overmatig hoesten en benauwdheid. Het ziekteverloop is echter vele malen sneller en extremer. Het hoesten kan al na enkele uren gepaard gaan met bloedverlies. En soms worden er ook psychoses en zelfs waanbeelden genoemd. Bij klachten wordt aangeraden om contact op te nemen met de huisarts en vooral om binnen te blijven.
Ja, Oscar, dankjewel. De 25-jarige man die 9 dagen...
Ray, hallo. Leon speaking. Jongens, dit is echt niet normaal. Dit terrein is echt gigantisch. Ik loop nu toch al zeker een uurtje rond wel. Ik heb deze plek echt nog nooit gezien.
Ik weet wel dat me niks te verwijten valt. En wat Max zegt is ook echt waar. Namelijk dat sommige leugens zo groot zijn dat ze onzichtbaar zijn. Omdat geen enkel normaal mens op zoiets is voorbereid. Dit zijn geen dagelijkse leugens. Hè. Dit zijn onoplosbare puzzels. Ontworpen door de man behind the curtain. En ik heb me afgevraagd. Hè? Maar waarom zo opzichtig? Waarom geen gevangenen? Of waarom geen asielzoekers? En ik geloof dus nu dat ik het begrijp. Het is namelijk echt zo. Hoe groter, hoe onzichtbaarder. Zolang er maar genoeg mensen zijn die er blind intrappen. En die zijn er helaas genoeg.
Een dag nadat Sarah was langs geweest, kreeg ik opnieuw bezoek. Een zuster kwam binnen om me te vertellen dat er iemand voor me was, die het een en ander met me wilde bespreken over wat er was gebeurd. En ze vroeg me of ik daar klaar voor was. En ik zei haar voor de zoveelste keer dat ik me prima voelde en dat ik niet begreep waarom ik niet naar huis mocht. Maar ze negeerde me en herhaalde haar vraag. Dus ik zei ja. En zij liep de gang op om het bezoek te halen. Ik zette de voice recorder aan.
Goedemiddag, meneer Monnikenberg. Hoe gaat het met u?
Goed.
Mag ik gaan zitten?
Mm-hmm.
Hey, ik ben Louise van Vulpen. Ik ben woordvoerder van Halo, het productiebedrijf achter de Primitieve Podcast. Ik ben hier voor de juridische afhandeling. Halo is zich bewust van het leed dat u is aangedaan en biedt u dan ook welgemeende excuses aan.
Thanks.
Graag gedaan.
Maar excuses waarvoor?
U heeft vervelende dingen moeten zien.
Nee, dat is het dus niet. Er kwam geen hulp.
Het noodsysteem functioneerde niet meer door de brand.
Ik heb op de knop gedrukt voor de brand.
Ik begrijp dat u in de war bent. Dat u het allemaal wat door elkaar haalt. Wij bieden u de beste psychische hulp aan zolang dat nodig is. Hier, alstublieft. U kunt hem gewoon bellen.
Dr. Wals, met SCH.
Meneer Monnikenberg, het probleem met dit soort extreme gebeurtenissen is dat iedereen er een eigen versie op nahoudt. Iedereen heeft het meegemaakt vanuit een ander perspectief.
Is het waar van Leon?
Meneer Kroon is helaas overleden.
Hoe?
Hij is omgekomen in de brand.
Nee, dat had hij zelf...
Het is allemaal echt heel erg wat er gebeurd is, Max.
Kan ik hem nog zien?
Zijn stoffelijk overschot is al begraven. Nogmaals, wij bieden u de beste psychische hulp aan om dit trauma te verwerken. En dan nog iets. De zaak heeft buitengewoon veel media-aandacht gekregen. U kunt er vergif op innemen dat ze binnenkort ook bij u op de stoep zullen staan. Journalisten zijn meedogenloze monsters wat dat betreft. Mijn advies is om op geen enkel verzoek in te gaan. Ze zijn uit op niets anders dan sensatie. En voor u is het nu het belangrijk dat u de zaak zo snel mogelijk kunt laten rusten. Maar uiteindelijk is dat helemaal aan u natuurlijk. Maar ik denk echter wel dat u begrijpt dat het in het belang is van ons allemaal. En vooral van de nabestaanden van meneer Kroon. Dat deze vreselijke gebeurtenis geen onnodig lange nasleep krijgt. Om het leed dat u is aangedaan te compenseren, komt Halo u financieel tegemoet met een schadevergoeding van 500.000 euro. Heeft u verder nog vragen?
Waar is Milan?
Pardon?
Milan. Waarom is hij hier niet?
Gezien de omstandigheden hebben meneer de Jonge uit zijn functie moeten ontheffen.
Ik zou hem graag willen spreken.
Maar dat gaat helaas niet. Hij draagt geen verantwoordelijkheid meer binnen het bedrijf.
En de opnames?
Wat is daarmee?
Zijn die ook verbrand?
Daar lijkt het wel op. De recherche heeft helaas alleen de resten van de voice recorders kunnen vinden. Tot ons grote verdriet. Heeft u verder nog vragen?
Ik geloof het niet.
Mooi. Ik wens je heel veel sterkte en geluk in de toekomst. Dag Max.
Het was alsof ik in een slechte B-film was beland. Ik bedoel, deze vrouwen... Jezus, ik heb het fragment echt nog 1000 keer teruggeluisterd, maar het was echt. En ze hebben het goed gespeeld, hoor. Dat moet ik ze nageven. Ik bedoel, wie zou mij nu nog geloven? Ik was vanaf nu een getraumatiseerde psychische patiënt. Iemand die een miereneter in zijn kamer zag staan. Maar ze moesten eens weten. Het allerbelangrijkste hadden Sarah en ik in ons bezit. De geheugenkaarten. Toen ik uit het ziekenhuis was ontslagen, ging ik terug naar Groningen. Ik voelde me verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik wilde iedereen de waarheid vertellen. Ik wilde naar de media stappen. Ik wilde van de daken schreeuwen dat we gebruikt waren als lapratten. Dat Leon was vermoord. Zag niemand het verband dan? Sarah was heel duidelijk geweest. Vertrouw niemand. Niemand. We moeten dit slim aanpakken. Niet gehaast. Slim. Als we iets van de man behind the curtain kunnen leren, is het dat onzichtbaarheid het beste wapen is. Hoe groter, hoe onzichtbaarder. Dus ik distancieerde me van alle aandacht. En ik werd overspoeld met appjes, mailtjes, telefoontjes van de media. Maar ik reageerde helemaal nergens op. Dit was nog niet het juiste moment. De enige met wie ik contact had was Sarah. En ja, af en toe met mijn ouders, maar die deden allebei alsof ik debiel was. En twee keer per week ging ik de deur uit naar Wals.
Ik stel voor dat we vanaf nu rustig gaan afbouwen naar 1 sessie per week. Ja, je kan trots op jezelf zijn. Wals.
Dank u, dokter Wals.
Je hebt mij in ieder geval heel positief verrast. Toen je binnenkwam kon ik niet bedenken dat we nu al zo ver zouden zijn.
Ik ben de dingen gewoon gaan zien zoals ze zijn.
Precies, exact. En dat is de sleutel tot alles. De dingen zien zoals ze zijn. Jezelf zien zoals je bent, zoals je... Nou ja, dat is een levenslang gevecht voor heel veel mensen. En ga je nog wat leuks doen dit weekend?
Ik heb afgesproken met een vriendin.
Ah, vriendin. Goed. Ja.
Het is gewoon een vriendin hoor.
Nee, nee.
Onze relatie is heel platonisch.
Prima.
Het is angstaanjagend om te zien hoe rigoureus alles in één keer kan veranderen en hoe vanzelfsprekend alles daarna weer verder gaat. Zo snel als ik mijn sociale leven had opgebouwd, zo snel was ik die ook weer kwijt. Maar het kon me echt geen reet schelen. Er was iets wat veel belangrijker was. Leon. Ik krijg hem niet meer uit mijn hoofd. Ook al was hij maar een fractie van een seconde in mijn leven. Hij heeft mij voorgoed veranderd. Een oerkracht in me losgemaakt. Als ik eerder had ingegrepen, dan had hij misschien nog geleefd. Ik weet het niet. Maar nu is het mijn beurt. Nu offer ik me op. Voor mijn vriend. Voor Leon. En voor de waarheid. Leon Kroon is opgeofferd voor het welzijn van onze samenleving.
Hey Max.
Sarah, het is zover.
Oké, blijf zo lang aan de lijn als mogelijk is, ja?
Ja. U bent gearresteerd. Max Monnikenberger, u bent gearresteerd. Leg die recorder neer.
U bent niet alleen.
Recht op advocaat, maar alles wat u zegt kan tegen worden.
U bent niet alleen,
Max. Nee, die telefoon.
Het was niet de vraag of dit zou gebeuren, maar wanneer. Gelukkig hadden we dat helemaal zelf in de hand. Nadat Max namelijk de eerste 3 afleveringen van onze podcast in 1 keer online had gezet, was het aftellen begonnen. We wilden dit in ieder geval opgenomen hebben als sluitstuk van onze laatste aflevering. Die heb ik nu online gezet. Ik zal de volgende zijn bij wie ze binnenvallen.
Are a shadow play on the wall.